Madame 64. Martine Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven na het pensioen. Aflevering 63. Yesterday, a history, tomorrow, a mystery.
Aflevering 63, Martien. Wat kwam er zoal voorbij?
Ja, het verleden, leven vanuit het verleden, leven naar de toekomst.
Leven vanuit
in het heden, ja, zeker.
Met dank aan jouw dochter Marijn.
Ja, en met dank aan Kees Broers, Yvonne Broers, Cassé.
Joost Prinsen.
Harry Bannink.
Ja.
Komt allemaal voorbij.
Hanni Michaelis.
Willem Wilmink.
Zelfs Gerard van Dreven.
Ja.
Veel plezier. Nou, Martien, zitten we weer.
Ja.
Gezellig in kamertje in Capelle. Lang geleden wel, hè?
Zeker.
Maar druk hebben wij het. Met
het is echt... Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo vast heb gezeten aan mijn agenda.
Ja, maar jij zit dan natuurlijk ook nog de kinderen en de kleinkinderen.
Ja.
Maar het is ook... Ik heb ook nooit gedacht dat wij met z'n tweeën nog eens een factuur zouden sturen voor een show van een uur.
een optreden.
Een optreden, jazeker.
Ja. Ja, niet met de podcast voor de
nee, niet met de podcast. Maar wel,
daar verdienen we nog geen geld mee.
Nee, dat zal ook nog wel even duren. Maar wel met z'n tweeën. En leuk, ja. Toch? Maar nee, ja, het kost allemaal wel tijd.
Ja.
Dus vandaar dat de podcast iets minder frequent verschijnt dan mensen gewend zijn.
Ja, vanwege onze zang- en pianoactiviteiten voor de mensen die lijden aan dementie.
Ja, dus mensen die dat echt niet kunnen missen, die moeten dan maar eventjes naar zo'n optreden komen kijken.
Geruststellende gedachte. Ja, 1 op de 3, als je maar tijd van leven hebt, krijgt dementie. En voor straf komen Martijn en Martien dan langs.
Ja, precies. Nou, ik heb zelf in deze, het is ook meer dan een maand, heb ik ontzettend veel dingen meegemaakt. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb wel behoefte om een paar dingen met jou even te bespreken.
Vertel.
Nou,
ik maak nooit wat mee. Ja.
Ik wil het niet te close maken, want wij hebben het daar eigenlijk nooit over. Moeten we misschien ook maar even bekijken waarom we het daar nooit over hebben. We hebben het nooit over echt intieme dingen. Over seksualiteit.
Ik ga even naar beneden.
Ja, tussen jou en mij. Ja, zie je, daar ga je al. Maar wij weten eigenlijk betrekkelijk weinig van onze seksuele ervaringen. Misschien moeten we dat ook maar zo houden. Maar deze maand kwam ik er eigenlijk niet onderuit dat ik met liefde terugdacht aan mijn eerste bedpartner, zou ik maar zeggen. Dus dat is meteen al... ongebruikelijk.
Is ongebruikelijk. Ongemakkelijk ook.
Ja. Ja, ik ga niet in detail treden. Nee. Ik zal je ook uitleggen waarom.
Je was 13.
Ik heb gekeken. Nee, het was ouder. Dus we hebben... Kijk, dat is ook nog zoiets. In de huidige tijd weet ik van mijn zoons... daar zit weinig voorspel bij. Ik heb het idee dat als mensen seksueel actief zijn... dat ze meteen met elkaar naar bed gingen. Nou, nogmaals, ik hoef het van jou niet te weten. Maar ik denk dat ik wel vier jaar gefrunnik voordat je werkelijk met elkaar het bed deelde op die manier. En meisjes die dat te vroeg deden, die werden eigenlijk toch ook als een soort dames van lichte zeden. Ja. En op een bepaalde manier vind ik dat ook wel iets moois hebben. Maar ik heb het dus nu over de dame waarmee ik voor het eerst echt het bed heb gedeeld. Ja. En toen was ik ouder. Ik denk dat ik in de vierde of in de vijfde zat. Dus dat zal ongeveer 1973 geweest zijn, denk ik, zoiets. Anne Brouwer, zegt dat jou nog wat?
Jazeker, okay. Ja, de Afghaanse jas schiet mij dan te binnen.
Ja. Want dat was een periode, wij waren niet zo close op dat moment, toch?
Ik was zeker niet van de Afghaanse jassen. Nee,
nee daarom. Nee.
Hoewel Marian achteraf gebleken toen ook al Afghaanse jassen droeg.
Ja. Maar wij waren vrij grote afstand. Verschillende bubbels zaten we.
Nogal,
in.
Ja.
Ik had de baaiersbubbel. Nou, goed. Anne Brouwer, die kwam uit een behoorlijk vrij nest. Haar ouders waren allebei...
Welzijnswerker
noem je dat tegenwoordig in die tijd. Maatschappelijk werker, volgens mij. De deur stond altijd open, herinner ik me. Er was altijd een fles rosé waar je bij kon aanschuiven. Het was ontzettend gezellig. Heel anders dan het gezin waar ik uit kwam. En Anne Brouwer had één LP, was er toen nog.
Toch?
Eén LP. Ja. En dat was James Taylor's Mudslide Slim uit 1971. Nou, je begrijpt, dat album kan ik natuurlijk dromen. Kon ik toen al dromen, want we waren natuurlijk uren op haar kamer. Dat snap je ook wel. En ik werd verliefd op de stem van James Taylor. Dus zoals je bij sommige dingen, ik bedoel, ik vind James Taylor geweldig, maar ik kan James Taylor niet horen zonder even terug te denken aan
Brouwer. Ja.
Een week geleden, een week of drie geleden, las ik dat dezelfde James Taylor naar Amsterdam komt. Voor een concert in AFAS, geloof ik. Kan ook Ziggo Dome zijn, dat weet ik niet meer.
Dezelfde.
Dezelfde
James. Maar is wel 50 jaar geleden.
Precies. Precies. Ja. Dus natuurlijk inmiddels, hij is nou, ik denk nog wel 10 jaar ouder dan wij zijn. Dus,
pittig belegen.
Maar een van de troostrijke dingen is dat je stem verandert niet, hè? Het viel mij net ook weer op. Wij zaten hier beneden even koffie te drinken. Komt Marjan binnen en dan denk ik, ja, zij, die stem is echt nog exact hetzelfde als het meisje waarmee wij cabaret deden.
Ja, bizar, ja.
Dat is heel bijzonder. Nou ja, dat geldt voor James Taylor ook. En ik vind nog steeds een van de allermooiste stemmen ter wereld. Dus ik dacht, achteraf misschien een overdreven, van daar moet ik snel bij zijn. Dus een half uur voordat de kaartjes beschikbaar waren, zat ik al strak achter de telefoon. Nou, een dag later begreep ik dat er nog steeds kaartjes verkrijgbaar waren. Dus ik heb hele dure kaarten gekocht. Ik bedoel, als je dan toch gaat, dan ook maar meteen op de eerste rang. Dat is dubbel, omdat dat dus mij heel erg aan Anne doet denken. Ik heb nog niet verteld dat Anne veel te jong overleden is in 2003 aan kanker. Dus hier komt iets bij elkaar van verleden en van toekomst, weet je wel. Met Anne is er natuurlijk geen toekomst meer, terwijl ik eigenlijk denk van, goh, zou het leuk vinden om gewoon als vrienden nu met haar samen naar James Taylor te gaan voor all time's sake, weet je wel. Maar ik verheug me ook op de toekomst, omdat ik heel benieuwd ben naar dat concert. Dus allerlei spannende dingen.
Wanneer is dat concert?
Want ja, dat is volgens mij ergens.
Jij en ik natuurlijk erg uit elkaar te lopen.
Ergens in maart is het volgens mij.
Oké. Dat valt nog. Het is voor mij te ver weg. Maar oké, ik kan me nog voorstellen dat we dat gaan halen.
Een gebied waarvan jij denkt, god, de kans dat ik dat red is al vrij klein.
Voor mij, dat roep ik ook altijd als mensen zeggen, zullen we in maart zo'n afspraak maken om in maart of over een paar maanden iets te gaan doen? Ja, dan kan ik wel dood zijn.
Ja.
Standaard antwoord.
Ja, dat, waar we straks vast nog op terugkomen. Ik vind dat ook weer interessant, omdat ik aan de ene kant denk, jij hebt waarschijnlijk toch meer behoefte aan overzicht in je leven. Maar dat dus niet. Ook weer niet overzicht in de toekomst.
Goed. We gaan het er straks over hebben,
Maar dit is dus voor mij een moment dat ik ongetwijfeld Anne ga gedenken. Maar ik ben ook gewoon heel benieuwd naar James Taylor.
Ja. En muziek heeft dat natuurlijk wel.
Heel
om,
erg.
Herinneringen bijna tastbaar te maken.
Heel erg.
Ja.
Heel erg. Ik bedoel, zeker in die tijd stond je er zo open voor. Bernardine McLean roept bepaalde muziek op. Anne Brouwer roept bepaalde muziek op. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Maar
op mijn muziekdag, zaterdag, zondag, dan zwijmel ik ook daar helemaal in. Dat weet ik wel van mezelf, ja.
Het is interessant om bij, ik weet dat ik met mijn jongens naar muziek luisterde, waar ik zelf naar luisterde rond deze tijd.
Ja.
En dan zie je ze echt bewilderd om zich heen kijken van, wat is dit? En dan denk ik, ja, ik weet eigenlijk niet eens meer of ik het nou mooi, maar het zit natuurlijk vol met sentiment. Je kan dat niet meer loszien van elkaar. Als ik Super Sister hoor, dan rijd ik met mijn mobiletje door Amsterdam.
Nee, maar bovendien, Super Sister, James Taylor zijn wel mooie voorbeelden van artiesten die nummers zongen waar wij eigenlijk de teksten ook gewoon van kennen.
Zeker?
En de betekenis van de
Zeker?
Teksten.
Zeker. En James Taylor is ook nog voorgekomen in het programma wat ik met Lynette van Dongen deed. Notabene ook nog een nummer van diezelfde cd. You Can Close Your Eyes.
Oh, dat zong zij?
Ja, nou, met z'n drieën deden we dat, ja. Met fantastische piano of gitaarbegeleiding.
Niemand pakt die dagen van ons af. Jij blijft hier zo lang als je wilt. Slaap nu zacht, liefje, slaap nu zacht, het komt goed. Ik ken geen liefde.
Dat is overigens een nummer waar hij volgens mij nog steeds ieder concert mee afsluit. Dus wat dat betreft... Het is ook wel heel boeiend om zo'n man gewoon terug te zien. Hè? Want hij is natuurlijk wanneer... Ja, het album komt uit 1971. En toen was hij toch echt al een heel bekende singer-songwriter.
Ja.
Moet je toch nagaan, man. Dat is 50 jaar geleden. Ik denk dat hij toen... Ja, hij moet tegen de 80 lopen.
Ongelooflijk, ja. Ja, ja, ik heb dat met onze eigen
maestro. Randy Newman,
ja. Ik kan er echt tegen opkijken dat je binnenkort het bericht krijgt... die man is overleden, ja.
Ja. Net speelt hij nog wel, weet je dat? Want nee, James Taylor is nog vrij actief.
Nee, natuurlijk een vrij bizarre verhalen. We hebben 3 jaar lang gewacht. We hebben ooit voor de zoveelste keer kaarten gekocht... om naar een concert van hem te gaan hier in Nederland. In Groningen volgens mij zelfs, een eindje rijden. Maar... Eerst door corona en naderhand had hij iets waardoor hij dacht... Goh, iedereen om me heen begint nu wel heel groot te worden.
Ja.
En toen bleek dat hij, ik geloof dat hij een nekwervel gebroken had. En ik weet niet hoeveel centimeter, maar behoorlijk korter was geworden. Toen moest hij daar weer van opknappen. En toen hij daarvan opgeknapt was, toen na drie jaar vond hoe die club ook heette, mag hier in Nederland, het wel mooi geweest. En hebben ze het geld teruggestort.
Het maakt het nummer Short People wel extra relevant. Hij stond bekend een tijd lang als de luisterman uit de showwereld. Hè?
Ja,
ik weet niet of dat waar is. Maar,
nou, ik weet wel dat alleen al zijn opkomst, dat was ook in Groningen, was onvoorstelbaar. Die man die liep gewoon rond in de stad, overdag.
Ja.
Op zijn gimpen. En slofte dan werkelijk het podium op. Maar het is echt niet beter te omschrijven. Hij slofte, hij kwam gewoon binnen. Slofte het podium op, ging achter de vleugels zitten. En dat, mijn god, moeten wij hier naar gaan kijken.
De totale anti-ster.
Ja, ik dacht bijna 2,5 uur zonder pauze aan één stuk door spelen en zingen. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Ja.
Ja, ik heb hem 1 keer gezien in het concertgebouw. Dat was hetzelfde wat jij zegt. Gewoon dat je denkt van ja, als je niet wist dat hij het was, dan had het ook een schoonmaker kunnen zijn die even achter de vleugel gaat zitten. Maar dat deed hij dus Simon Smith in The Amazing Dancing Bear. En dat eindigt met zo'n hoge toon. Simon Smith, The Amazing Dancing Bear.
Ja.
En dan ging hij dus de mist in. Dat heeft hij gewoon 3-4 keer overgedaan. Het publiek begon uiteindelijk steeds harder te applaudisseren toen het bijna zuiver was.
Ja, het
fantastisch.
Had inderdaad een soort Dr. Anders P-achtige vibe over zich door dingen nog even over te doen of te rommelen bij een voorspelletje. Inderdaad, ongelooflijk.
Maar Randy Newman heb jij volgens mij later ontdekt, of niet? Want dat hoorde wel een beetje bij de Baaiersbubbel. Nou, wat voor muziek luisterde jij dan? Of luisterde je thuis naar Randy Newman toen je 17 was?
Ja, dit is wel een strikvraag. Nee, dat zou ik niet weten.
Nee? Nee. Dat is grappig, hè? Want dat is...
Mijn eerste LP, ik moet als we nou toch bezig zijn. Mijn eerste LP, dat was ik 13, die ik zelf kocht. Was van Seth Gyckema. Dus ik zat wel iets andere.
Nou, inderdaad.
Ja,
ja, ik vind het ook grappig dat je daar überhaupt over moet nadenken. Want voor mij was school, bij wijze van spreken, noodzakelijk kwaad tussen het luisteren van nieuwe... Ik weet nog dat ik de nieuwste Crime of the Century van Supertramp had gekocht. Ja, wilde ik echt zo snel mogelijk naar huis om het daar weer te kunnen beluisteren.
Nee, ik ben muzikaal pas... ik denk 15 of 16 klas pas... ontwaakt.
Ja, ja.
Dus dat
is bij mij altijd heel belangrijk.
En daarna... iets wat ik nu vreselijk vind, maar Simon & Garfunkel en zo, maar ook LP's als ze uitkwamen, meteen halen. Maar ja, de hele muziek, de cultuur rond een muziek was natuurlijk anders, want wij beluisterden de hele LP's.
Zeker.
Marianne, die kent al die LP's nog uit haar hoofd.
Maar de muzikale smaak had ons toen niet bij elkaar gebracht, dat is duidelijk.
Nee.
Later weer wel.
Ik heb nooit een concert van Lettertje, jouw band, meegemaakt, om dat als een voorbeeld te geven.
Dat is inderdaad ook
kan mij dit besparen. Ja,
maar weet je wat? Het is wel toevallig. Weet je wat ik gedaan heb? Ik zit in Facebook, zit ik op zo'n groep waarbij ze dus de oude top 40 af en toe laten zien. Maar dan ook echt heel concreet. Dus 1967, week 23. En ik keek daarna en ik dacht, er kwam echt zoveel jeugdsentiment. Toen was ik 10, hè? Dus dat is nog een stuk vroeger. Dus dat kan nu allemaal. Ik heb een speellijst gemaakt in Sonos met al die nummers. Zoals I Can't Let Maggie Go. En echt hele vroege nummers. En het is zo, ja, heerlijk. Maar dan ben je echt alleen maar Sentimental Journey. Want het zijn natuurlijk nummers waar ik nu op zichzelf voor zou kiezen, denk ik. Maar er komt zoveel terug. Even kijken, hebben we dit onderwerp afgerond, Martien? Ja, ik geloof het wel, hè?
Nou, we komen straks nog eens
op terug. Ik ga er nog terugkomen op James
hebben we
Taylor.
Nog? Ja.
Maar
hebben
dan
hebben we nog columnisten die wij vandaag gaan beluisteren?
Zeker, maar ik heb ook jou nog niet gehoord over wat jou gebeurd is de afgelopen...
Ja. Nee, nou, is dat een meegemaakt? Dat weet ik niet, maar... er is een nieuwe dichtbundel uit.
Tof.
Van van Levi Weemoed.
Oh ja, dat is toch die Light Verse?
Ja, Light Verse. Hij komt uit Assen, of hij woont in Assen. Daar kan hij ook niks aan doen, zal ik maar zeggen.
Ook zo'n vrolijke Frans, als ik me niet vergis.
Ja, het is wel een man in zijn levenshouding waar ik me helemaal in herken.
Wonderlijk toch dat jij daar steeds bij uitkomt. Ja. Via Bloem.
Ja, nee, het is...
Schopenhauer.
Ja, en ik word er ook vrolijk van, dus... Er zit niks sentimenteels, of hoe zeg je dat?
Nee.
Zwartgalligs in. Nee, het is... Die Levi Weemoed... hij zegt zelf, voor de duidelijkheid, het is weemoed met DT, want weemoeden is een werkwoord. Levi Weemoed, dus is zijn pseudoniem, hij heet Is van der Wijk.
Is hij van onze leeftijd? Nee, hij is ouder, denk ik.
Hij is nu, 75, zoiets, dan zijn 77. Maar zijn nieuwe bundel heet Vreugde heeft geen vat op mij.
Kijk.
Ja, dat begint meteen...
Die had jij kunnen bedenken.
dat gedichtje, dit is een van zijn langere gedichten. Het zijn allemaal hele korte gedichtjes. Als de wekker is gezet, denk ik 's avonds in mijn bed... Ach, geen dag ben ik echt blij. Vreugde heeft geen vat op mij. Hoewel ik lach en soms zelfs zing... voel ik toch, droefheid is mijn ding. Zoals een eend in water zwemt, ben ik voor treurigheid bestemd. Ach, ik heb al sinds mijn babytijd van mijn geboorte vreselijk spijt. Will you still meet me? Will you still feed me when I'm 64?
Brief aan mijn vader. Iedere aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van 25 november.
Hi pap. Yesterday is history, tomorrow is a mystery. Ja, ik begin dat eigenlijk steeds beter te begrijpen. Het grappige is dat ik tegenwoordig juist heel erg in het nu leef. Ja, ik vind het eigenlijk bijna gênant om je daar wat over te vertellen. Want voor je het weet beland je in een soort onderweg naar liefdeachtig genre... Beetje te zweverig en ja, dat is niet helemaal mijn vibe om daar maar in te blijven. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Het nu voelt voor mij gewoon echt heel fijn. Ik ben meestal precies waar ik wil zijn. Niet bij gisteren, niet bij morgen, maar gewoon bij vandaag. En dat bevalt me eigenlijk beter dan ik ooit had gedacht. En toch, ergens onder dat bewust aanwezig zijn zit ook wel iets anders. Namelijk een angst dat het leven zo snel gaat... dat het door mijn vingers glipt. Niet groot of traumatisch, maar zo'n klein steekje dat zegt... pas op, straks ben je aan het kijken naar iets dat al voorbij is. En ja, misschien leef ik juist daarom zo sterk in het nu. Om te merken wat er gebeurt, terwijl het gebeurt. En om niet te veel kwijt te raken. Ja, en de laatste tijd realiseer ik me iets wat Rickert al heel vaak heeft gezegd. Ons later is nu. Dat moment waar ik als kind naartoe leefde... of waar ik als jongvolwassene plannen voor maakte... of waar ik als moeder of professional soms zo naartoe duwde... ja, dat moment is er gewoon al. Ik leef in dat later. En dat voelt zowel geruststellend als wel een tikje beangstigend. En het verleden blijft ondertussen gewoon vrolijk meewandelen. En dat maakt eigenlijk me nu warmer, voller, herkenbaarder. Ja, en ik hoef de toekomst ook niet zo te forceren. Wat ik vandaag doe, ja, dat geeft meestal voldoende richting. Dus ja, ik leef in het nu, bewust. Soms wel bang dat het te snel gaat. Maar ook met het besef dat dit het leven is waar ik ooit naartoe keek. En dat is, ja, eigenlijk heel mooi. Kus!
Nou, dat is wel verrassend. We hebben nu Marijn, die leeft blijkbaar in het nu of vanuit het nu of ervaart haar geluk in het nu.
Gaat geen dag voorbij, we hebben wel met het nu te maken.
Ik wou het even overslaan ja. Met Ivo de Wijs te spreken, hoewel dat moeilijk is. Ja. Ja. Ja, en wij hadden onlangs Kees en Yvonne Broers op bezoek.
Oude vrienden.
Heel leuk, hernieuwde kennismaking. Dan hebben we het echt over 1972.
Zo.
Zoiets, 71, 72.
Was het moment dat ik met Anne in bed lag, was jij met je vrienden aan het
praten. Ja. Ja. Nee joh, dat is nog wel echt voor Anne. Dus misschien zat ik in 72 wel in de afrondende fase van de...
Oh, dat kan ook.
Maar anyway, die waren er en voor mijn gevoel, voor mij kwam dat vanuit het niets. Zei Kees, die zei, ja, maar jij leeft natuurlijk ook helemaal vanuit het verleden.
Ja.
En, ik denk daar de afgelopen... Ik heb de laatste tijd veel aan gedacht. Want ja, dat is misschien wel zo. Dus ik leef vanuit het... Oké, laten we het even aannemen dat dat zo is. Dus hebben we Marijn, heden, Martien, verleden. Maar jij leeft helemaal...
Ja,
naar de toekomst.
Ja, volledig. Ja.
Terwijl ik
groot
heel...
verschil tussen ons.
Ja. Ik moet er niet aan denken, inderdaad. Want voor mij is dat één groot zwart gat.
Ja.
Ik vind,
maar ik heb daar zoveel vragen over.
Nee, maar...
Maar misschien...
Ja, nee, maar dat begint al... Jij zegt net... zeg jij dat het een confrontatie was toen je hoorde dat die Anne Brouwer was overleden. Geen toekomst meer. Dan denk ik, ach, wat heerlijk. Dus voor mij is dat een geruststelling.
Oh ja.
Dus daar lopen wij wel behoorlijk over andere sporen.
Ja, lopen heel erg uit elkaar. Want voor mij is dat is de zinloosheid van het leven, wat mij betreft. Dat dingen eindig zijn. En dan verwort het tot een herinnering waar ik uiteindelijk ook niet zo heel veel mee kan, eerlijk gezegd. Voor mij heeft het pas bestaansrecht als er vandaag of morgen nog iets mee gedaan kan worden.
Ja. Om ontzettend vreselijke zin te gebruiken. Ik hoor wat je zegt,
ja,
maar ik heb daar helemaal...
Nee.
Ik heb daar weer helemaal niks mee. Nee.
Maar
het gaat om herinneringen bouwen.
Boezemt de toekomst jouw angst in? Of is het meer dat je denkt van... Ik heb het wel gehad? Of wat is dat dan?
Ja, dus ik denk dat het meer angst is. De onzekerheid.
Maar heeft dat iets te maken met je wat minder sterke fysiek van de laatste jaren? Of is het eigenlijk altijd zo geweest?
Nee, het is altijd wel zo geweest, ja. Zoals jij... Ik ga nu niet steeds voor jou invullen nu, maar jij kunt 's ochtends of jij kon 's ochtends wakker worden met het idee, hè, fijn.
Ja.
Het wordt weer een leuke dag.
Nou, ik zal het je nog sterker vertellen.
Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Er is een periode geweest dat ik dat minder had. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik dacht werkelijk van, nou ja, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik wil...
Een
relatie zit daar ook in.
Maar het is zo niksig. Die hele toekomst. Ik bedoel, dat heb ik.
Oh, dat vind
als
ik,
je nou zegt dat.
Het is juist helemaal niet niksig. Het is fantastisch dat je denkt: wat kan er nog gebeuren? Het zal niet gebeuren. Alles kan, maar we zullen het niet doen. Maar ik kan bij wijze van spreken nog de hele wereld gaan zien. Ik kan nog allerlei dingen realiseren die ik nooit gedaan heb. Ik vind het niksig om alleen maar terug te kijken, juist.
Oh, maar gaan we je nu vertellen dat jij ook nog een bucketlist hebt en ik niet?
Ja, ik hoop het wel.
Echt waar?
Ja, maar die bucketlist zit hem ook in hele kleine dingen. Ik heb net een nieuwe bank gekocht. Hele kleine, ja, bucketlist is in dit geval misschien niet zo.
Ja.
Maar ik begin de dag sinds kort met een papiertje. En er staat op de ene kant staan de boodschappen. Ja. En op de andere kant staan de grotere dingen. Dus bijvoorbeeld de badkamer renoveren, nieuwe bank kopen, nieuwe keyboard. En ja, ik word daar heel gelukkig van dat dat lijstje er is. Terwijl jij daar waarschijnlijk Spaans benauwd van zou worden.
Ik krijg nu... ter plekke dat er weer van alles moet en zo.
Ja, toch ben jij niet iemand die ingeslapen achter de geraniums gaat zitten.
Nee.
Maar wat is het verschil dan? Dat je het idee hebt dat je hebt mij ook wel eens... Nou, verwijt is niet het goede woord. Maar je bent wel eens verbaasd geweest over het feit dat ik nog zoveel zou moeten van mezelf. Is dat
nou,
het dan?
Laten we dan beginnen bij het begin. Ik word doodnerveus van die agenda van jou.
Ja.
Dat zou ik niet kunnen. En dan vooral, ik wil best opschrijven dat ik op 10 december naar A moet en op 11 december naar B... Maar als ik nou ook nog moet gaan bedenken dat ik voor A op 10 december alleen tijd heb tussen 10 en 12 en daarna moet opschieten, want tussen 1 en 3 moet ik dat doen.
Ja.
Daar word ik echt helemaal gek van.
Grappig. Hè? Ja, ik bedoel, ik kan het ook wel te druk hebben, maar het idee van een lege agenda paniek bij mij.
Dat lijkt me nou toch zo heerlijk. Ja.
En het grappige is, ik heb van verschillende mensen ook wel eens te horen gekregen dat het... Wat is dat toch onrustig? Maar daar verzet ik me zo langzamerhand tegen. Het is geen onrust. Het is meer een soort...
Vluchten.
Nee, ook niet.
Nee,
je zou het ook positief uit
kunnen leggen. Ik ga nu sarren.
Meer nieuwsgierigheid van dit wil ik allemaal nog. En ik geloof niet dat het vlucht is. Zeker sinds kort niet. Dat ik ook denk, ik vind het ook heerlijk om gewoon thuis te zitten. Maar dan wil ik wel bedenken van nou... Ga ik nog naar Spanje en dan zie ik iets voorbij komen over mooiste treinreizen. Denk, oh shit, ja, dat moet ik ook allemaal nog doen. Of misschien moet het niet eens, maar
nou, erachter de mogelijkheid. Erachter, ik denk dat Marijn daar wel een beetje gelijk in heeft. Erachter zit natuurlijk iets anders. Dat je wilt dat het niet ophoudt.
Dat denk ik wel, ja.
En ik heb dat sterk door vast te houden, zeg maar, aan het verleden en de verhalen uit het verleden. Tijd af te remmen, zeg maar.
Oké, maar feit blijft natuurlijk dat jij dus meer achteruit kijkt en ik meer vooruit.
Ik leef meer vanuit het verleden. Dat bedoel hetzelfde, maar oké. Ik leef meer vanuit het verleden en jij leeft meer naar de toekomst toe.
Ik heb een interview gelezen of gezien, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Met
Volle Zalem.
Ja.
Ik help herinneren omdat ik naar aanleiding van jouw opmerking...
Kees Huls, hè?
Van jou daarna moest kijken, ja. Kees Hulst.
Nou, je weet waarschijnlijk al welke opmerking mij dan het meest bijbleef. Namelijk dat hij gaat verhuizen.
Ja.
En dat hij zegt, wat mij betreft hoeft er eigenlijk niks mee. Hij doet het waarschijnlijk wel, denk ik. Maar wat mij betreft zou ik alles hier laten. Want ik ga gewoon ergens... Er hoeft niks mee. Nee.
Helemaal niets. Er hoeft niks mee
naar mijn nieuwe huis. Ja, chargeert. Maar dat herken ik wel. Nieuw begin maken.
Omdat hij eager was naar het nieuwe.
Ja. Ja, en het is ook niet zozeer dat je je herinnering of je verleden ontkent. Sterker nog, dat lukt je helemaal niet. Maar toch vooral de levensvreugde, zingeving puttend uit wat er vandaag en morgen nog voor je ligt.
Ja, moeilijk.
Ja.
Moeilijk.
Ja, nee.
Omdat, maar goed, inderdaad, de ik kan me verheugen op iets wat gaat komen, omdat ik weet hoe het al een keer is geweest.
Ja, dus
uit eten gaan naar een restaurant wat ik ken,
precies.
Vind ik leuk, omdat ik dat al een keer heb meegemaakt. Ik vind kerstvieren met het gezin vind ik leuk, omdat ik daar goede herinneringen aan heb. Dus het is een totale andere instelling.
Het is niet zozeer de angst voor het onbekende, maar het gedoe van het onbekende.
Ik kan me er niks bij voorstellen. Mm. Dat is het meer. Het is waarschijnlijk het weinig creatieve. Of,
nou, dat weet ik niet of het met creativiteit te maken heeft. Maar ik doe jou veel plezier op het moment dat je zegt... Nou, je mag 5 jaar naar hetzelfde huisje in Luxemburg.
Ja.
Terwijl ik wil ieder jaar ergens anders naar. Zullen we eens kijken wat Coat hierover te zeggen heeft misschien?
Zeker.
De quote van Coat.
Over het verleden gesproken. Ik was vorige week met de honden aan het wandelen en kwam terug hier bijna bij mijn huis. En toen kwam ik een vrouw tegen, met een hondje ook. En ik keek eens goed. En ik zei, Ammie? En zij zei, Coat? Was het mijn... hartsvriendin van de lagere school vroeger in Rotterdam, die ik sinds mijn 11e niet meer gezien heb, omdat wij toen naar Den Haag verhuisden. En in die tijd had je geen mobiele, dus ja, het contact was weg op zo'n jonge leeftijd. Dat was dus heel erg leuk. En meteen telefoonnummers uitgewisseld, zei... Had altijd op een boerderij in Zuid-Holland gewoond. En nu sinds kort vlak bij mij in Amsterdam. Omdat haar kinderen en kleinkinderen hier ook wonen. Dus ze is vorige week komen eten. En hebben we alles, al die jaren, ons hele leven eigenlijk zitten bijpraten. En dat was fantastisch. En ook om dezelfde dingen lachen en alles. En ik vond nog het meest verbijsterend in gunstige zin verbijsterend, dat je dus kennelijk op die leeftijd, op je 7e, 8e, wat is het? Ze kwam in de 2e, 3e klas, kwam ze op school. Dat je op die leeftijd dus al iemand uitkiest die je, als je er nu was tegengekomen op deze leeftijd, ook had uitgekozen voor vriendschap. Dat vind ik echt uniek. En verder... Ja, over de toekomst. Ik heb natuurlijk op mijn leeftijd nogal weinig toekomst, maar dat is helemaal niet erg. Ik leef en stem voor de kinderen en de kleinkinderen die wel toekomst hebben, die ik niet heb, maar andere mensen wel.
Ja, Martien, ik heb weer eens een verzoeknummer ingediend.
Ja, de jukebox staat klaar.
Ja, ik vind het een prachtig gedicht. En ik heb er ooit heel veel aan gehad. En ik weet van een vriendin van mij aan wie ik het gestuurd had. Voor wie het ook heel troostrijk was. Nou jij, waar gaan we naar luisteren?
We gaan luisteren naar Hanny Michaelis, een dichteres, schrijfster. 1922 geboren, in 2007, dus niet zo lang geleden, overleden. Een gematigd, zo heet dat nou eenmaal, een gematigd modernist. Als je moet zoeken, dan moet je er indelen ergens bij Bertus Aafjes. Mm-hmm. Of waarschijnlijk meer aansprekend voor anderen is Vazalis.
Ja.
Heel vormvast. Dus het is ook wel een dichter voor jou, zal ik maar zeggen.
Zeker.
Dus, daar zit geen stoflap in om toch ergens een... hoe zeg je dat? Een lettergreep bij te verzinnen.
Heel heldere taal ook, hè?
Zeer. Normaal, geen geëxalteerd taalgebruik. Nee, prachtig. Een vrouw met een nogal triest leven. In ieder geval een leven waar zij niet mee overweg kon. Haar ouders kwamen beide om in de Tweede Wereldoorlog in Sobibor. Ze is getrouwd geweest, 10 jaar nog wel, met Gerard Reven.
Oh, zit ook niet mee dan, hè?
Nou, zelf vond ze het een mooie tijd, maar na 10 jaar bleek dat Gerard toch iets te homoseksueel was om het huwelijk nog langer vol te houden. Toen heeft ze toch een andere man gevonden. En daar heeft ze maar 2 jaar een relatie mee gehad, want die man die kwam om bij een verkeersongeluk. Dus ja, ze is 2 geliefden en haar ouders kwijtgeraakt. En eigenlijk over dat verlies van geliefden, gemis, eenzaamheid, gaan al haar gedichten. Maar ze heeft in niet 1 gedicht ooit die geliefden of haar ouders echt, zeg maar, bij name of bij functie genoemd. Het gaat over het gemis wat je kunt hebben. Het gaat over de pijn, om het gemis van een geliefde. Naar iemand verlangen en nooit specifiek naar deze mensen. Voor mij is het de dichter van Zonder Noorden komt niemand thuis.
Heeft zij niet ook, Martien, oorlogsdagboek geschreven? Vergis ik me daar nou in? Nee, me te herinneren, dat nou, moeten we misschien even opzoeken.
Ik zie het zo gauw niet. Wat heb jij als titel daarvoor?
Nee, ik weet de titel niet. Hier, ik heb hier wel oorlogsdagboek 1940-1945.
Ja, klopt.
Dat heb ik namelijk
gekregen
van Mees. Ja, het oorlogsdagboek omspant de periode van de Tweede Wereldoorlog.
Nou, ze was gymnasiast in die tijd als dienstmeisje. Ze was gymnasiast in de oorlog en werkte als dienstmeisje en was onderduikster.
Ja, maar goed, ik onderbrak je.
Nee, we gaan gewoon over naar het gedicht. Het gedicht spreekt op zich voor zichzelf. Bij dag slaagt men erin om te vergeten hoe diep zich de verraderlijke pijn sluw als een slang in het hart heeft vastgebeten. Bij dag slaagt men erin gewoon te zijn. Tevreden en zelfs opgewekt te heten. Gewillig drinkt men de goedkope wijn der alledaagsheid tegen beter weten en laat zich troosten door de zonneschijn. Alleen de nacht, genadeloos, ontdekt hoe tevergeefs de ziel zich tracht te warmen aan het droombeeld door herinnering gewekt. En elke nacht opnieuw zonder erbarmen doorvlijmt het lichaam weerloos uitgestrekt hetzelfde heimwee naar dezelfde armen. Nou, hier gaat het dus wel duidelijk over gemis.
Prachtig.
En het verlangen naar iemand die er niet meer is.
Prachtig. En zo herkenbaar het verschil tussen licht en donker. Ja, ik vind het schitterend.
Ja, het, en de omslag, zoals het. Het is een sonnet, hè? Dus 2x4 en 2x3 regels. De omslag naar die 2x4. Is ook prachtig, omdat het gaat eerst over de dag.
Ja.
En dat je daar eigenlijk best goed doorheen komt. En dat je, nou, getroost door de zonneschijn.
Goedkope wijn.
Goedkope wijn drink je. Ja. En dat, je heet zelfs opgewekt. En dan gaat het alleen de nacht.
Ja. En dan komen de spoken.
Ja.
Ja.
Het is
prachtig. Ja.
Het lied. Nou, het zal niemand ontgaan zijn dat Joost Prinsen de afgelopen maand is overleden.
Nee, dat moet onder een steen gelegen hebben.
Ja, voordat wij dit programma in elkaar gestoken hadden, deze aflevering, hebben we het lied gekozen. Zingende Kinderen, gezongen door Joost Prinsen.
Ja, hoe heet dat album?
Misschien dat wij het achteraf wel een iets vrolijker en opgewekter lied hadden gekozen. Maar dit zit wel heel erg in de Joost Prinsen sfeer, het lied.
Ja, maar dat album, het is eigenlijk ter meerdere eer en glorie aan ons. Het is ons eerbetoon aan Joost Prinsen. Maar dat is dan vooral via het album Liedjes van de Lage Landen of zo. Het is eigenlijk een heel onbekend album waar wel echt mooie dingen op staan. Ik vind het alleen de manier waarop hij het zingt vaak toch net iets te academisch, iets te veel bedacht. Maar goed. Maar jij
liedjes,
zei...
Ja, ik wou net zeggen, liedjes van de koude grond.
Liedjes van de koude grond, ja.
Ja.
Dus op internet, op YouTube ja, staat hij helemaal. Op,
ja.
Maar ik was wel geschokt toen we de voorbereidingen... En toen zei jij, of je mailde van... Ik vind het gedicht mooier dan het lied.
Ja, het is een gedicht van Willem Wilmink.
Maar en nou
een
komt
beetje
het.
Op... ja, dat mag je straks, maar een beetje op zijn Joost Prinsen uit de tijd van, wat is het, Stratenmaker op Zee
ja,
show,
ja.
ingezongen. En dat, ik vond dat niet zijn prettigste rol.
Nee, dat vind ik ook. En bovendien, dus, eerlijk is eerlijk, maar Harry Bannink heeft ook wel eens een betere compositie geschreven. Natuurlijk.
Nou, ik hoor net dat hij het gecomponeerd heeft. Ja. Ik kon me dat nauwelijks voorstellen, eerlijk gezegd.
Het is toch een beetje een tussendoor klusje voor hem ja. geweest, denk ik. Maar ik ben het helemaal met je eens. Het is dus ook niet zo dat de melodie het gedicht altijd beter maakt. In dit geval denk ik van, nou ja, misschien had Harry Bannink moeten zeggen... Maar het is eigenlijk mooi zoals het is.
Er stond waarschijnlijk voor het... Er stond gewoon een lied ingepland op dat zal in
wel.
Het programma.
Ja, dat zal wel. Maar goed, dat gezegd hebbende...
Gaan we er naar luisteren.
Gaan we er nog naar
Zingende
luisteren.
Zingende kinderen.
Ik wou dat ik genieten kon, zoals andere mensen doen. Van een wandeling in de zomerzon, of een bank in het plantsoen. Maar van zo'n bankje krijg ik jicht. Wandelen maakt me stijf. En ik zoek in ieder vergezicht een horecabedrijf. Ik wou dat ik boodschap had aan wat mooi is en volmaakt. Maar ik hou veel meer van alles wat in onbruik is geraakt. Van een vervallen boerenschuur, van rails met onkruid overgroeid, daar hou ik van. Maar puur natuur vermoeid. Ik weet niet hoe ik dit rijmen kan, met wat mij gisteren overkwam. Kwam ik langs een school gelopen, stonden daar de ramen open. Hoorde ik kinderen zingen. Kon mijn tranen, lang vergeten tranen niet bedwingen.
Dit was aflevering 63 van de podcast When I'm 64. Als je dit nou een leuke podcast vindt, dan kun je ons op twee manieren helpen. In de eerste plaats abonneer je via de podcast site, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen. En in de tweede plaats geef vrienden of bekenden een tip naar deze podcast. Als je ons wilt bereiken, dan kan dat via e-mail whenim64podcast, helemaal aan elkaar doorgeschreven, whenim64podcast@gmail.com, of via Instagram site whenim64pod. En tenslotte, bij iedere aflevering kun je ook de show notes nog even bekijken. Daar staan eventueel nog doorkliklinks, ook naar deze adres. Mede namens Martien het allerbeste en tot de volgende uitzending. Dag!